Onze hulp is in de naam des Heren, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouwe houdt, die eeuwig leeft, en die niet laat varen het werk dat zijn hand begon. Genade zij u en vrede van God de Vader en van de Heer Jezus Christus door de Heilige Geest. Amen. Gemeente, we willen samen zingen en we doen dat uit Psalm 77, vers 8. Heilig zijn uw God uw wegen, niemand spreekt uw hoogheid tegen. 77 en daarvan het 8e vers. Nu zal worden voorgelezen uit de brief aan de Romeinen, hoofdstuk 6, de versen 1 tot en met 14. Ik herhaal Romeinen 6, vers 1 tot en met 14. Na de schriftlezing wordt u gelezen uit de belijdenis van onze kerk, de gereformeerde belijdenis, de Dordtse leerregels, hoofdstuk 1, artikel 6. Dordtse leerregels, hoofdstuk 1, artikel 6. Eerst echter doen wij belijdenis van het algemeen, ongetwijfeld en christelijk geloof. We zingen naar de geloofsbelijdenis van 2 vers 7, spreken nu een ieder in zijn hart, aldus.
Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus zijn enig geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Deze Romeinen 6, vanaf vers 1 tot en met 14. Wat zullen wij dan zeggen? Zullen wij in de zonde blijven, opdat de genade te meerder worden? Dat zij verder. Wij die der zonde gestorven zijn, hoe zullen wij nog in dezelfde leven? Of weet gij niet, dat zoveel als wij in Christus Jezus gedoopt zijn, wij in zijn dood gedoopt zijn? Wij zijn dan met hem begraven door de doop in de dood, opdat gelijkerwijs Christus uit de doden opgewekt is tot heerlijkheid des Vaders, alzo ook wij in nieuwigheid des levens wandelen zouden. Want indien wij met hem één plant geworden zijn in de gelijkmaking zijns doods, zo zullen wij het ook zijn in de gelijkmaking zijner opstanding. Dit wetende, dat onze oude mens met hem gekruisigd is, opdat het lichaam der zonde teniet gedaan worden, opdat wij niet meer de zonde dienen. Want die gestorven is, die is gerechtvaardigd van de zonde. Indien wij nu met Christus gestorven zijn, zo geloven wij dat wij ook met hem zullen leven, wetende dat Christus, opgewekt zijnde uit de doden, niet meer sterft. De dood heerst niet meer over hem. Want dat hij gestorven is, dat is hij der zonde eenmaal gestorven. En dat hij leeft, dat leeft hij Gode. Alzo ook gij lieden, houdt het daarvoor dat gij wel der zonde dood zijt, maar Gode levend zijt in Christus Jezus onze Heere. Dat dan de zonde niet heersen in uw sterfelijk lichaam, om haar te gehoorzamen in de begeerlijkheden van hetzelfde lichaam. En stelt uw leden niet der zonde tot wapenen der ongerechtigheid, maar stelt u zelf Goden als uit de doden levend geworden zijnde, en stelt uw leven Goden tot wapenen der gerechtigheid. Want de zonde zal over u niet heersen, want gij zijt niet onder de wet, maar onder de genade. Tot de leerregels, hoofdstuk 1, artikel 6. Dat God sommigen in de tijd met het geloof begiftigt, sommigen niet begiftigt, komt voort van zijn eeuwig besluit. Want al zijn werken zijn hem van eeuwigheid bekend. En hij werkt alle dingen naar de raad van zijn wil. Naar welk besluit hij de harten der uitverkorenen, hoewel zij hard zijn, genadiglijk vermurft en buigt om te geloven. Maar degenen die niet zijn verkoren naar zijn rechtvaardig oordeel in hun boosheid en hardigheid laat. En hier is het dat zich voornamelijk voor ons ontsluit die diepe, warmhartige en evenzeer rechtvaardige onderscheiding der mensen, zijnde in even gelijk een staat des verderfs, of uit het besluit van verkiezing en verwerping, in het woord Gods geopenbaard, met welk, evenals het de verkeerde, onreine en onvaste mensen verdraaien tot hun verderf, alzo de heiligen en godvrezende zielen een onuitsprekelijke troost geeft.
Gemeente, wij gaan samen zingen en we doen het uit Psalm 78, vers 2, verborgenheden met diep ontzag te melden. 78, het tweede vers, gaan we samen zingen. Gemeente, we zijn ook vanmiddag weer samengekomen rondom het woord van God. Ik heb dat al meer gezegd en ik wil dat toch wel graag even onderstrepen, dat wij in de middagdienst een leerdienst hebben. De kerk der reformatie heeft aandacht natuurlijk voor de Bijbel, sola scriptura, alleen de schrift. Maar daarnaast heeft de kerk der reformatie ook voortdurend aandacht gehad voor de Bijbelse leer. Wat leert nu de Bijbel? En in dat verband hebben de reformatoren catechismussen opgesteld, catechismi. En in die catechismus, daar wordt ons de leer der waarheid ontvouwd. En zo'n catechismus, die past die leer der waarheid ook toe. Want die grote waarheden van de schrift, die worden ons niet in de eerste plaats voorgehouden om daar wat met ons verstand bepaalde bespiegelingen over te hebben. Dat komt natuurlijk wel voor, in de dogmatiek kom je dat nog wel eens tegen. bijvoorbeeld de vraag tussen supra- en infralapsarisme. En dat is heel indrukwekkend en intelligent denkwerk wat er allemaal wordt verricht. Maar voor de praktijk van het geestelijk leven heeft het eigenlijk verder weinig betekenis. Zo zijn er wel meer vragen die in de dogmatiek worden opgeworpen. Bijvoorbeeld de vraag, zou de Heer Jezus nu ook zijn verschenen als Adam en Eva niet hadden gezondigd? Ja, een boeiende vraag en er zitten een heleboel andere vragen weer aan vast. Maar eigenlijk ook voor de leer der zaligheid verder niet zo heel erg belangrijk. De belangrijke vragen staan in onze Heidelberg. En die vragen die roepen ook om een antwoord. En dat gaat om de vragen van onze ziel. Hè. Hoe is het nu op weg en reis naar de eeuwigheid? En dan begint onze Heidelberger, ook voor onze coronatijd natuurlijk erg belangrijk, met de enige troost in leven en in sterven. Ons enige houvast, het enige waar we blij van worden. Nou, u zou kunnen zeggen, het enige waar we blij van worden, dat is dat het coronavirus over is. Het zou best kunnen dat u dat denkt. In de 17e eeuw had je pestvirussen en zo om de 10 jaar kan dat wel voor in een stad als Leiden. Dus het zou best kunnen zijn dat deze virus er is en dat we over 5 of 10 jaar weer naar een volgend virus zitten te kijken. Kennelijk is toch het voorbijgaan van het coronavirus niet de enige troost in leven en in sterven. Misschien zegt u dat ik me heel lang gezond mag blijven, dat ik bewaard mag worden met mijn gezin voor de dood, voor ongelukken en noem verder maar op. En ik misgun u dat natuurlijk niet. We hoeven echt niet naar narigheid en ellende te verlangen. Maar het zou wel kunnen gebeuren. Mevrouw Bakker heeft een schoonzus moeten verliezen. 41 jaar. We hebben verschillende keren nu de roepstem in de gemeente gehoord van sterven. Meneer Dijkgraaf, 74 jaar. Meneer Blankenstein, 82 jaar. Mevrouw Van Haren, plotseling, onverwachts, 84 jaar. En dan staan we voor de grote realiteit van ons leven. En u komt er een keer voor en ik kom er een keer voor te staan. En hoe kunnen wij nou die doodsrivier door? Misschien denkt u, als ik kerklid ben, dan hebt u het echt mis. Het is dan niet een voorrecht dat u kerklid bent, dat is zeker waar. Het is een groot voorrecht dat u hier in de kerkgebouw mag zitten, of misschien thuis meeluistert, maar toch eerst de plaats hier in de kerk, mag zitten en mag luisteren naar dat woord God samen met alle anderen. He, want het gaat natuurlijk in de kerk om die gemeenschap. Dat is vanaf het eerste begin in het Nieuwe Testament aanwezig. Men kwam dagelijks samen in de huizen brekende brood. Maar dat is toch niet genoeg. De lid zijn van de kerk, dat is wel groot, maar niet genoeg. Want Ananias en Safira waren ook lid van de kerk in Jeruzalem. Maar u weet hoe het met ze afgelopen is, u kunt het lezen in Handelingen 5. Misschien zegt u, maar ik ben heel stipt. Ik ben heel stipt in allerlei dingen, in kleding en in de goede Bijbelvertaling en... Nou, dan kan ik een poosje doorgaan en dat vind ik ook goed dat u dat bent. Dat u gewoon, ja, u houdt aan de gewoonten en aan de regels die er gelden. En dat u niet de behoefte hebt om op het randje te gaan lopen en al dat soort dingen meer. Ik wil het u nu prijzen, maar voor God is het niet genoeg. Misschien zegt u, ik voel heel veel, bijvoorbeeld bij een preek. Kom je ook heel veel tegen, we voelen veel. Is dat verkeerd? Nee, natuurlijk is dat niet verkeerd. Want als God echt gelooft, dan gaat dat nooit zonder ervaringen, zonder gevoelens. Maar u moet natuurlijk niet bij die gevoelens beginnen en er zeker niet in eindigen. Want dan zou u ook nog mis kunnen tasten. Ja, maar ik voel heel erg dat ik zondig ben. Nou, dat is goed. Hoe bent u eraan gekomen? Heeft u uw gevoelens ook getoetst aan Gods woord? Zijn het ook schriftuurlijke gevoelens enzovoort? En waar heeft u dat gebracht? Een heleboel mensen die wel eens een keer zijn stilgezet. Die ook wel eens een hele diepe ervaring hebben meegemaakt. En die vervolgens om ze heen keken en zeiden. Oh, maar ik zie nog een heleboel mensen die het allemaal niet hebben. dan bent u een zeer beklagenswaardig mens. Want dan bent u nog niet verlost van uzelf. En dat moet toch echt gebeuren. Een mens moet verlost worden van zichzelf. Van zijn hoogmoed, van zijn blindheid, van zijn dwaasheid, van zijn arrogantie. En hoe word je nou verlost, hè? Een diep geheim. Een grote verborgenheid. Die wij dus met ons natuurlijk verstand niet kunnen bedenken. Waar we ook niet open voor liggen, laten we dat er ook maar bij zeggen. Waar we ook van nature en vanuit onszelf, ja, we weten natuurlijk wel uit kracht van opvoeding en kracht van de prediking dat er een verlosser kwam en die verlosser Jezus heet, dat is goed. Maar dat u er nou persoonlijk deel aan heeft. En dan hebben we zondag 23 en 24 mooie en belangrijke dingen gehoord. Geldt voor mij, geldt voor u. En we hebben zondag 25 ook wat gehoord. Dat God nou zijn woord, de sacramenten heeft gegeven, om ons duidelijk te maken dat er maar één grond is waarop we kunnen bestaan. En dat is Christus en het ware geloof in hem. Ja, wat u meer heeft, daar hebt u niks aan. En als u minder heeft, dan kunt u God niet ontmoeten. En waarom kan dat nou? Nou kijk, een mens heeft schuld voor God. En als je schuld hebt, dan moet je, als je bij die schuldenaar komt, de kwitantie laten zien. En op die kwitantie moet staan betaald. Wie kan nou die geestelijke kwitantie voorzien van een paraaf, van betaling? Nou, dan moet u bij Jezus zijn. Hij is een borg die betaalt. Hij is een borg die intreedt. Hij is een borg, zegt Paulus, die op de rechterhand Gods is. Die ook voor ons bidt. En daarom gaat heel de Bijbel over hem. En is heel dat leven van al de kinderen Gods gericht op hem. En daarom is dat de enige troost in het leven en in het sterven. Dat ik niet het eigendom meer ben van mezelf. Maar van de Heer Jezus Christus, dat ik door een ware geloof. Ja, uit mezelf ben overgegaan in hem. Paulus zegt, ik ben met Christus gekruist en ik leef. Doch niet meer ik, maar Christus leeft in mij. En dat ik leef, dat leef ik door het geloof in de Zoon van God. Die mij heeft lief gehad. Die zelf voor mij heeft gegeven. Galaten 2 vers 20. En van die grote waarheden gaan we nou ook vanmiddag weer eens een poosje iets zeggen. Aan de hand van onze Heidelberger Catechismus, troostboek van de kerk, zondag 26. En u vindt dan de vragen en antwoorden 69 en verder die we eerst samen gaan lezen. Hoe wordt gij in de heilige doop vermaand en verzekerd dat de enige offerande van Christus aan het kruis geschiet u ten goede komt? Alzo dat Christus dit uitwendig waterbad ingezet heeft en daarbij toegezegd heeft dat ik zo zekerlijk met zijn bloed en geest van de onreinheid mijner ziel, dat is van al mijn zonden gewassen ben, als ik het uitwendig met het water, het wel de onzuiverheid des lichaams pleeg weg te nemen, gewassen ben. Wat is dat, met het bloed en de geest van Christus gewassen te zijn? Het is vergeving der zonden van God uit genade te hebben, om des bloeds van Christus wil, hetwelk hij in zijn offerande aan het kruis voor ons uitgestort heeft, daarna ook door de Heilige Geest vernieuwd en tot lidmate van Christus geheiligd te zijn, opdat wij hoe langer hoe meer de zonden afsterven en in een godzalig, onstraffelijk leven wandelen. Waar heeft Christus ons toegezegd dat hij ons zo zekerlijk met zijn bloed en geest wassen wil, als wij met het doopwater gewassen worden? In de inzetting des doops, welke aldus luidt, ga dan heen en onderwijst al de volken dezelfde dopen in de naam des Vaders en des Zoons en des Heiligen Geestes. En die geloofd zal hebben en gedoopt zal zijn, zal zalig worden. Maar die niet zal geloofd hebben, zal verdoemd worden. Deze belofte wordt ook herhaald, waar de schrift, de doop, het bad der wedergeboorte en de afwassing der zonden noemt. Gemeente, we gaan stilstaan, deze keer en ook de volgende keer, bij de heilige doop. En we letten dan op een drietal gedachten. In de eerste plaats staan we stil bij het teken van de doop. De tweede plaats de betekenis van de doop. En in de derde plaats staan we stil bij de fundering voor de doop. Dus het gaat over het teken, vraag en antwoord 69. Het gaat over de betekenis, vraag en antwoord 70. En het gaat over de fundering. En dat is vraag en antwoord 71, gefundeerd dus in het onderwijs van de schrift. Gemeente, we hebben de vorige keer stilgestaan bij woord en sacrament. Ik heb u verteld dat het woord een dubbele werking heeft, namelijk tot het geloof te planten en het geloof te versterken. En dat God het behaagt om door middel van zijn woord onder ons te wonen. Laat niemand denken dat de Bijbel zomaar een boek is, net als alle andere boeken. Maar God behaagt het, sinds de hemelvaart van de Heer Jezus, om door middel van dit boek onder ons te wonen. In zekere zin, begrijpt u me goed, heeft u dus met een Bijbel God zelf in huis. Althans, God boodschap. En wandelt de Heer u dus na. Zo behaagt het God om onder ons te wonen. En God kiest soms hele wonderlijke dingen. Een boek kiest hij uit. Hij laat het opschrijven. En zo wil hij dus onder ons wonen en zijn stem laten horen. Een Bijbelse bekering is een echte bekering, een goede bekering. Is daarom ook altijd een Bijbelse bekering. Dan gaan we dat woord Gods ook horen. Je kunt het ook in het gewone leven wel eens vaststellen. Er zijn een heleboel mensen die praten wat tegen je. Maar je luistert eigenlijk niet, gaat langs je heen. Je bent zo weer vergeten. Zo is het vaak nu ook met de Bijbel. God die praat wel tegen ons, maar we luisteren niet. En soms dan dringt dat woord door Gods geest door in ons hart. Nou, dan doet het daar ook kracht en dan gaan we dat niet snel vergeten. Dan zeggen we woord en geest. Dan gaat het woord ook gepaard met ervaring. We Gods stem horen. Net zoals je getrouwd bent en je hoort de stem van je vrouw. Dat kan je ontroeren. Als je vrouw overleden is, kun je daarna verlangen om de stem nog weer eens te horen. Snapt u? Omdat je daar een innerlijke band mee hebt. En zo heeft Gods volk ook een innerlijke band met God. En als we dan de Bijbel open doen, dan zijn ze soms zo verlangd om nog eens wat van God te horen. Dat is het geheim wat Gods kinderen meenemen door deze wereld. Door deze zondige wereld. Vandaar dat ze ook zingen, ik roem in God, ik prijs onfeilbaar woord. Ik heb het zelf uit zijn mond gehoord. Moet een mens dan één tekst hebben? Nou, dat kan. Hoeft niet. Kan ook wel eens een enkele keer een tekst krijgen. Nog het kan ook zomaar zo dagelijks wat meedelen uit zijn woord. Net als in een huwelijk en met kinderen, met een gezin. En je praat tegen elkaar, je communiceert met elkaar. En soms is dat bestraffend. Soms is dat onderwijzend, vermanend. En zo gebruikt de Heer zijn woord. En dat woord dat doet dan ook kracht, want het is het geloof door de liefde werkende. Dat noemen we nou geloofsoefeningen. Dat een heel nieuw leven ontstaat. Dat gevormd wordt en gevoed wordt uit het woord en de omgang met het woord. En in Gods huis het luisteren naar Gods woord. Want ik heb u dat al meer gezegd, dat staat ook in de Bijbel trouwens. De Heer Jezus zegt tegen de discipelen, die u hoort, die hoort mij. En die u verwerpt, die verwerpt mij. Het behaagt God ook om onder ons te wonen en onder ons te spreken door de verkondiging van het evangelie. Moet u ook niet gering achten. En daarom moet u ook nooit slordig zijn met het opgaan naar Gods huis. Want dan doet u precies zo als de mensen van Chorazin en Bethsaida. Die stonden ook naar Jezus van Nazareth te kijken. En die zeiden, ja, die rabbi uit Nazareth, die zegt toch wel wonderlijke dingen. En ze stoten elkaar eens aan en zeiden, ja, dat doet hij ook, hij doet ook wonderlijke dingen. Het is toch wel heel bijzonder, die zoon van Jozef en Maria. Maar verder kwamen ze niet, hè. Toen zegt hij, Jezus, maar ik ben de Messias. Ik ben God zelf. Nou, daar moesten ze nog maar een poosje over nadenken. Want dat vonden ze toch maar een hele rare en vreemde gedachte. Die man uit Nazareth, die timmerman. Ja, hij zei wel mooie dingen. Hij deed ook wel mooie wonderen. Maar ja, de zoon, de Messias. En dan zegt de Heer, die mijn vlees, die mijn bloed drinkt, die is mijn discipel, die is mijn volgeling, die kind van God. En wie dat niet doet, die is het niet. Dan staat er inderdaad, toen wandelden velen niet meer met hem. Aangrijpend, hè? Dat God in ons midden is, dat de Heer rondwandelt in Galilea, toen wandelden velen niet meer met hem. God doet de deur niet dicht. Wij doen hem dicht. God die zegt niet van, u kunt niet bekeerd. Wij zeggen, wij willen niet bekeerd worden. Dat is ons leven. Maar God wandelt u wel na. Zegt u, ja maar, moet u, kan u zichzelf dan bekeren? Kan... Heb je dat nou al een beetje uitgeworsteld met die grote God? En heb je dat al ondervonden? Want de onwil en de onmacht, dat is een realiteit in het leven van Gods kinderen. En daar komen ze achter. En dan, Heer, wil u nou doen wat ik niet kan? En de Augustinus en de Puritijnen zeggen dat zo prachtig. Die zeggen, handelt u nou in de weg van uw plicht, dan handelt God met u in de weg van zijn genade. Mooi is dat, ik vind het prachtig, dat vind ik zo mooi. Dat komt bij Augustinus vandaan. En dat komt uit de vroege kerk, dat komt eigenlijk uit de Bijbel vandaan. En zo moeten wij dat ook leren, de genade. En daarnaast wandelt de Heer dan ook onder ons door middel van het water van de doop, het brood in het avondmaal en het wijn in het avondmaal. Zo wandelt Hij ook onder ons. Dus doop is niet zomaar iets, hè? Niet zomaar een beetje water of zo. Een sacrament. Avondmaal is ook niet zomaar iets. Misschien zegt hij, ja, ik vind het altijd wel moeilijk, hè? Dat is oh zo moeilijk en zo. Ja. Vindt u het dan niet moeilijk om de Bijbel te lezen? Nee, ik doe gewoon open, dan lees ik zo in en dan... Oh ja. Dus de Bijbel, dat kunt u heel makkelijk doen, want het is een boek. En... Maar de doop en het avondmaal, ja, dat is toch anders. Oh. De Bijbel geeft God om dat geloof te werken, te versterken. De sacramenten heeft God gegeven om dat geloof te versterken. Maar zo wil Hij dus ook onder ons wandelen. En als de Heer Jezus dat dan nog duidelijk maakt in Matthäus 22, met een gelijkenis, met een verhaal, dan moeten die knechten uitzenden, komt op de bruiloft.
kom tot de bruiloft. Dat is de boodschap, hè? Kom tot de bruiloft.
De een begint zich hiervoor te verontschuldigen, daar begint zich daarvoor te verontschuldigen.
En tenslotte stuurt de Heer die knechten uit in de heggen en de stegen. Ja, toen was er één met een verkeerd. Ja, dat is er ook. Dan moeten we ook geweldig voor oppassen, natuurlijk. Maar de boodschap komt tot de bruiloft.
En kom dan in uw verlorenheid tot de bruiloft. Kom dan niet tot die bruiloft om daar te laten zien hoe mooi pak u aan heeft. Want dan zegt de koning heen niet uit. Maar kom maar tot de bruiloft om daar te zien hoe erg het nou met u gesteld is. Dan is de koning voedsel. Dan is de koning goederen voor ellendige zonde, kleding. De klederen des huizes. En dan gaan we stilstaan bij de heilige doop. Dus dat middel dat God heeft gegeven, niet om het geloof te werken, maar om dat geloof te versterken. En dan gaat onze Heidelberger beginnen en dan zegt hij, hoe dus, op welke manier wordt u of word jij nu in de heilige doop vermaand en verzekerd dat de enige offerande van Christus aan de kruis geschied u of jou ten goede komt? Hoe weet je nou of je nut hebt van de doop? En hoe weet je nu dat dat ook tot versterking is in uw persoonlijk of in ons persoonlijk leven? Dat is de vraag. Hoe komt dat u nou ten nutte? Nou, de Roomse kerk die zegt bijvoorbeeld doordat er bij dat water olie is gedaan en doordat er een priester is die het met een bepaalde formulering heeft uitgesproken en zo, omdat dat van de kerk is, zo komt dat ons automatisch ten nutte. Er is een Latijnse uitdrukking voor dat die sacramenten dus ex opere operato, dus uit als vanzelf, als een soort schat die God aan de kerk heeft gegeven, ons ten nutte komt. Nou, dat zeggen wij dus niet. Op die manier komt dat ons niet ten nutte. Dus niet in de zin van automatisch. Hoe dan wel? Nou, kijk maar in het antwoord. Hoe ervaren, hoe krijgen we nou dat nut? Hoe gaat dat, die doop naar dat geloof versterken? Hè? Dus dat sacrament wat dus gegeven is tot versterking van het geloof. Nou, alzo op die manier dat Christus dit uitwendig waterbad, dus doop is een waterbad, moet dus ook in het midden van de gemeente gebeuren, er moet ook water zichtbaar bij worden, hè? Dat teken dat moet ook gestalte krijgen. En waar komt dat waterbad nou precies vandaan? Is dat iets bedacht door de kerk of gaat het dan bij de dopen om die ouder, om die dominee, of om de mensen die in de kerk zitten of iets dergelijks? Nee. Het eerste wat we altijd moeten doen bij de dopen, ook bij het avondmaal trouwens, dit is een heilige ordening die God heeft ingezet, die Christus ons heeft bevolen. En er staat hier dus niet een doopvond omdat wij dat zo aardig vinden. Nee, omdat God dat heeft gezegd. En daarom moeten we altijd eerst naar beginnen. Een doopformulier en het catechisme begint dus bij dat nut van die doop, bij de insteller. Waar het vandaan komt. En dan komt dus bij de Heer Jezus vandaan. In het Oude Testament was dat de besnijdenis. En we weten uit Genesis 17 hoe God dat aan Abraham heeft bekendgemaakt. En in het Nieuwe Testament is daarvoor de doop gekomen. En de Heer Jezus die zegt, we komen daar zo nog op terug bij de Bijbelse fundering. Ga dan heen en onderwijs al de volken dezelfde doopende in de naam des Vaders en des Zoons en des Heiligen Geestes. Dus in de doop. Ja, ik hoop dat u dat niet vervelend vindt in onze tijd waar wij zo graag kiezen. Maar heeft God gekozen. En heeft God gezegd, die jongen,
Want dat meisje, die persoon, die geef ik dat heilig sacrament. Ga dus in dit bij de instellen. En dat die grote God het heeft behaagd om u te laten dopen. Wij beginnen meestal bij onszelf en wat wij allemaal. Nee, doop begint bij God in Christus. God soeverein welbaar. Kom bij God vandaan. Zullen we dat nou nooit vergeten? Te nadenken over de doop en als we discussiëren over de doop en als we hebben over de bediening van de doop. Het is een heilige instelling. En daar maar voor te buigen. Luther heeft dat zo heerlijk geformuleerd, de duivel en wist het wijs maakt. Dat hij de Bijbel niet goed had begrepen, dat hij niet bekeerd was en dat hij de duivel me toeliet in zijn leven, noem allemaal maar op. Duivel, ga weg. Want ik ben gedood. God is begonnen. Toen hij nog kind was. Mooi. Hoe wordt u nou vermaand? Hoe wordt u nu verzekerd? Hoe krijgt u onderwijs uit uw dood? Als u begint bij de gedachte dat het door Christus is ingezet. Dat is één. Twee. En dat hij daarbij wat gezegd, wat toegezegd heeft, dat is beloofd heeft. En wat heeft eerder dan beloofd? Dat ik zo zekerlijk met zijn bloed en met zijn geest van de onreinheid, mijn ziel, dat is van al mijn zonden gewassen ben, als ik uitwendig water mij ontzuiveren van het lichaam pleegrecht. En wat bedoelt hij bedoeld? Nou, de Heer heeft daar wat bij beloofd. Is het ingesteld en wat beloofd? En wat heeft hij beloofd? Dat zijn bloed en dat zijn geest de zonde wegneemt. En de mens vernieuwt. En nu gaat dat over de belofte van het evangelie. Want de belofte van het evangelie is vergeving der zonden, het eeuwige leven, vernieuwing van het leven. En als je nou iets beloofd krijgt, dan denk je natuurlijk ook, zou ik het wel goed gehoord hebben? En zou dat nou ook wel waar zijn? En dan wil de Heer dat uitwendig waterbad het leven van zijn kerk gebruiken om het nog eens te onderstrepen. Het is wel echt waar. Want dat je nou thuis jezelf afwast van het water. Als je thuis komt en je was je handen, je gebruikt het water, dat kun je zien, dat kun je waarnemen. En als je s'avonds voor naar bed gaat, jezelf wassen, dat kun je waarnemen. En dan die handelingen, dat wast af, daar word je schoon van. Nou, zo op die manier. Ja, het is zo dat de Heer eigenlijk heel eenvoudig. Als je er nou aan twijfelt. En je nou denkt, zou het wel waar zijn? Kijk je niet goed naar dat water? En als je nou vanavond je handen was, zo zeker was dat bloed en zo zeker was die geest de zonde af. En God wil eigenlijk door middel van dat water zeggen, u twijfelt eraan. De duivel zet het ter discussie. De wereld lacht erom. Maar ik heb het ingesteld en ik heb iets beloofd. En wat ik beloofde, doe ik. Dus dat bloed en die geest van Christus, dat is een werkelijk reinigingsmiddel van de zonde. Dat is trouwens ook het enige reinigingsmiddel. En om ons daar nou van te doordringen, gaf de Heer de waterdoop. Dat is dat toch. Ja, aan de ene kant eenvoudig. En aan de andere kant, hoe langer je erover nadenkt, hoe minder kun je ervan begrijpen en des te meer ga je bewonderen. Dat nou die grote God een klein beetje water gebruikt om die grote waarheden van het evangelie te onderstrepen, te verzegelen in het leven van zijn kinderen. Waarom is de doop nou zo belangrijk? En hoe krijgt de doop nou onderwijzende en verzegelende waarde? Als we letten op de insteller en als we luisteren naar de belofte. Dat is het antwoord wat de Heidelberg geeft. En eerlijk als allen moet ik bekennen, gemeente. Dat moeten wij me ook leren. Dat God die dingen ook zo op die manier gegeven heeft. En vaak zitten wij op heel veel andere terreinen wat te broeden. Maar de Heer brengt zijn volk bij de eenvoudige dingen. En bij de inhoud van het ware evangelie. Uit hem, door hem en tot hem zijn alle dingen. En dan gaat onze Heidelberg verder naar de teken, naar de betekenis. En dat is vraag en antwoord 70. Maar dit gaan we zien. En dat doen we uit Psalm 79, het vierde vers. 79, vers 4.
Nu is er net een uitdrukking gebruikt, namelijk het gewassen zijn met het bloed en met de geest van Christus. Dat is natuurlijk een zinnebeeldige uitdrukking. En het moeilijke bij zinnebeeldige uitdrukkingen die overigens veel in de Bijbel tegenkomen, dat is dat je daar makkelijk allerlei verkeerde uitleggingen aan kunt geven. In de vroege kerk was het al zo, en in de middeleeuwen, ook vandaag de dag is dat nog zo, dat we van allerlei dubbelzinnige uitdrukkingen hebben die op zichzelf niet direct helder zijn en dat er dan 101 verklaringen van zijn. Nou, om dat nou te voorkomen gaat onze Heidelberger die uitdrukking gewassen door het bloed en de geest van Christus nog even wat verder uitleggen. En dat is ook weer zo mooi in die Heidelberger, dat die dingen die zo belangrijk zijn, die worden ook nog weer uitgediept en verder uitgelegd. Zodat we op dat punt niet tot allerlei dwaling vervallen. Wat is dat dan, het bloed en de geest van Christus gewassen te zijn? Nou, dan zegt onze Heidelberger die uitdrukking, het bloed. Ja, dat is rood. En ja, daar ga je natuurlijk niet je handen mee wassen. En als je daarover nadenkt, dan zeg je natuurlijk niet, als je bloed ziet liggen, ja, laat ik daar nou eens mezelf mee schoonmaken. En de geest, ja, wat is dat eigenlijk, de geest? De wind blaast waarheen hij wil. En hoe moet ik dat nou zien? U begrijpt, als je zo'n zinnetje leest en je zou verder niet zo bekend zijn met de Bijbel of met de belijdenis, dan zou zo'n zinnetje zomaar verwarring op kunnen roepen. En onze Heidelberger, om dat nou te voorkomen, dat we niet in verwarring raken, gaat hij nog wat verder in op die uitdrukking. En dan gaat hij die uitdrukking uitleggen. Want u zult ze de kost moeten geven, ook in kerkelijk Nederland, die bijvoorbeeld niet weten wat dat betekent. Het bloed van Jezus Christus reinigt van alle zonden. Weet u dat eigenlijk wel? Er zijn een heleboel mensen die die uitdrukking gebruiken. En nog eens gebruiken, maar wat daar nou mee bedoeld wordt, niet begrijpen. Gewoon met hun verstand niet eens begrijpen. Gewoon maar iets wat ze in de Bijbel lezen of wat ze gehoord hebben, napraten. En dat moet u nou niet doen, want dat is niet nuttig. U moet steeds vragen, nou, wat is de bedoeling, wat is nu de strekking van zo'n opmerking? Nou, met het bloed, daar wordt mee bedoeld, en het bloed in de Bijbel, dat is het leven, dat is een ander woord voor leven. En dat bloed van de Heer Jezus, dat is de levensovergave van de Heer Jezus. Met het bloed van Christus wordt het bedoeld dat de Heer van de hemel naar de aarde ging. De kribbe lag. Dat hij rondwandelde op deze wereld. En dat hij veracht werd. En vooral wordt met dat bloed bedoeld hoe hij nu heel gewillig naar het kruis van Golgotha ging. Belast en beladen met de zonden. Niet zijn eigen zonden, maar onze zonden. En dat hij daarvoor de zonde is gestorven. En dat vat de Bijbel nu samen in die uitdrukking het bloed van Christus. Begrijpt u? Zult u dat goed onthouden? Dat het dus dat levensoffer is geweest van de Heer Jezus. Daar gaat het om. Daar het God de Vader een behagen heeft. Daar hebben de engelen naar gekeken. En daar heeft de Heer Jezus van gezegd, hoe word ik gepest, hoe word ik gedrongen om dat offer te brengen. Hij werd ertoe gedrongen, innerlijk gedrongen. En heeft het offer ook gebracht. En dat wordt dan samen onder die term bloed van Christus. En wat betekent dan dat wij door dat bloed en door die geest van Christus vergeving der zonde gewassen zijn? De geest, wat is dat dan? Nou, dat is waar Paulus over spreekt, de geest van Christus, de geest in algemene zin, de geest Gods zweefde over de wateren. En dat is de geest bijvoorbeeld die zorgt dat de natuur weer in het voorjaar gaat groeien. Psalm 104 staat dat. Dat is de geest die ook een kracht heeft. En naast die geest in de algemene zin heb je ook de Heilige Geest in meer bijzondere zin. En Jezus zegt van de Heilige Geest, die zal het uit het mijne nemen, dus uit Christus, en die zal het u verkondigen. Dat is de Pinkstergeest, die gaat wonen en werken in de harten van Gods kinderen. Zalig maakt het werk en hij werkt dan vernieuwend. Dus dan komt er iemand bij u inwonen. Dat ik het dan zo eens zeg, dat staat in de Bijbel trouwens. Van nature woont er een boze geest in ons leven. En als God nou tot bekering brengt, dan komt die geest in ons wonen. Met uw deur van ons hart open, komt hij binnen. En dan gaat hij dat beeld van God herstellen. Wordt ons verstand verlicht. Wordt onze wil vernieuwd. Wordt onze levenswandel geheiligd. En dat is wat die geeft. Die geest van Christus. Die maakt dus van een vijand een vriend. En die maakt van een verloren zondaar weer een nieuw schepsel. Nou, wat is dat nu met die geest, met dat bloed en met die geest gewassen te zijn? Dan zien we in het antwoord, in de eerste plaats, dat is vergeving der zonden van God uit genade te hebben, om des bloeds van Christus wil, hetwelk hij in zijn offerande aan het kruis voor ons gestort heeft. Dus door die levensovergave van de Heer Jezus ontvangen de kinderen Gods, ontvangen wij dus de vergeving der zonden. En dat wil dat water van de doop Christus duidelijk maken. Dat het enige middel waardoor de zonde kan worden weggenomen, en weggenomen zelfs is, dat staat hier, dat is door dat bloed van Christus en geen ander middel. En waarom is het zo belangrijk dat die zonden worden weggenomen? Nou, die zonde, dat is de barrière tussen God, de schepper en de schepsel. Dat is de kloof. En die zonde, die zondekloof, hebben wij gemaakt. En wij komen er niet meer overheen. En nu moet God over die kloof heen komen om een zondaar op te rapen. En dat kan hij alleen wanneer die kloof, wanneer die oorzaak van de scheiding wordt weggenomen. De zonde wordt weggenomen. Dat kan alleen door het bloed van Christus. En dat wil dat water van de doop ons leren. Gemeente, daar moet ik even iets over zeggen. Want we doen allemaal zondige dingen natuurlijk. Hè? We liegen eens een beetje. We voelen onszelf een beetje beter dan anderen. Hoogmoed zonder het zesde gebod. We zijn eens een keer lui, eens een keer zagrijnig. En zo kan ik een heel tijdje doorgaan met opnoemen van dingen die tegen Gods gebod ingaan. De zonde is ongehoorzaamheid. In uw gedachten, woorden en werk. En die zonde, het is een hele verschrikkelijke fontein die allemaal bij ons draagt. En hoe wordt die zonde nou weggenomen? Ik zal u even een paar dingen noemen die wij gewoonlijk denken. Maar die niet voor God niet kloppen. Sommigen zeggen, de zonden die gaan wel weg omdat ik ze vergeet. Nou, u kunt van alles vergeten, maar God vergeet het niet. Een ander denkt, de zonde die wordt wel weggenomen omdat ik mezelf verbeter. Op zich is dat niet verkeerd dat u zichzelf verbetert, maar vergeet, de zonde wordt er niet door weggenomen. Weer een ander zegt, de zonde wordt weggenomen doordat ik bijvoorbeeld in de Bijbel leest, en in de Bijbel is natuurlijk een kostelijke zaak. Maar als je dat alleen maar doet, wordt het nog niet weggenomen. Nee, het is maar één middel waardoor dat wordt weggenomen. En dat is dat bloed van Christus. Nu kunnen we daarover nadenken. En dat is goed. Maar nu moet dat bloed ook worden gestreken op ons hart. Want anders is het niet goed. Dus een kind van God moet die wetenschap in zich omdragen, waarvan we lezen in Psalm 32, wel zalig hij wiens zonden zijn vergeven. Die wetenschap heeft hij niet van zichzelf.
Die wetenschap wordt hem zeker niet verteld door de duivel. Waarom heeft God nou de doop ingesteld? Dan ziet hij er later. Ja, een onbekeerd mens ziet er niks in. Ja, een beetje water. En duurt de dienst wat langer of zo. En ik snap het niet zo goed. En een kind van God ziet daar wat in. Had zijn ogen soms voor open. En dat water, dat wijst heen uit de bloed, die druppels, die vielen op de aarde. En die gehoorzaamheid van de middelaar. En dan nemen wij de toevlucht tot dat bloed. Want dat is het enige middel dat reinigt van de zon. Dat wil de Vader van de doop ons vertellen. En duidelijk maken. Ben u ook wel blij dat u gedoopt bent? Ben u daar niet blij mee? Gods kinderen worden dus zo ondoemelijk blij. Dat het water op hen gedrukt heeft. En God als ware zei. Is dat bloed van mijn zoon is een reiniging van de zonde. Volkomen. Het staat er in de catechismen nog bij. Niet dat we dat krijgen, dat is ook al groot. Nee, dat we dat hebben. Dat is een geheilde wetenschap. Echt. En dan worden die sacramenten heel belangrijk in ons leven. Als waren de ondersteuningen van dat zwakke en behoeftige geloofsleven. Mooi, hè? Dat God dat er nou bij geeft. Een teken. Een zegel. Tweede plaats. Naast dat bloed hebben we ook die geest van Christus gewassen. Daarna ook, kijk maar in het boekje. Door de Heilige Geest vernieuwd en tot lidmaten van Christus geheiligd te zijn. Dat wijst op wat ik net zei, dat de Heilige Geest. Ja, door Gods genade wordt die boze geest. Niet helemaal. Die oude mens blijft ook nog voor een deel intact. Alhoewel die wel sterven moet. Maar er komt wel een nieuwe geest. Dat is die heilige geest. Die geest van Christus. Die komt door de genade Gods in ons hart wonen. En daar begint hij zijn herstellend werk. Bijvoorbeeld ook voor onze kinderen. Stel je hebt een huis dat in de brand heeft gestaan. Verbrand, helemaal van binnen, zwart geblakerd en zo. Dan moet dat huis daarna weer worden opgeknapt. En dan komen de timmerlieden en de schilders en zo. Ze gaan eerst die muren helemaal schoonmaken. En al het verbrande hout eruit enzovoort. Heel die, al die oude spullen gaan eruit. En die verbrande spullen. En er komen nieuwe dingen in. Dat is een beeld. Nou, dat gebeurt dan ook als de Heilige Geest in ons leven komt. Dan komt hij bij zo'n ruïne. En dan gaat alles wat van de duivel en wat van de zonde, dat moet eruit. En dat is een levenslang proces. Het duurt je hele leven lang. En ondertussen komt de Heilige Geest binnen. Dan komt er hier een nieuw kozijn. Komt er daar een nieuwe post. Worden die muren afgeschrapt, zodat die persoon weer een klein beetje gaat beantwoorden aan dat beeld van God. Van God bedoelde. En dat wil de Heilige Geest nou door de doop ook duidelijk maken. Vergeving en vernieuwing. Nou, sommige mensen, dat vergeven, dat vind ik wel mooi. Dat geloof, maar dat tweede... Ja, maar om dan die wet te gehoorzamen en zo. Geloof wat niet door de liefde werkt. Klopt niks van gemeen, klopt niet. Want als God door zijn geest werkt, dan zijn die twee dingen die gaan samen. Vergeving en vernieuwing. En dat wordt één geheel en dat wordt dan verduidelijkt en onderstreept door de Heilige Doop. Dat de Heer dat vernieuwende werk begint en het ook voortzet. Dus de doop, dat hoort aan de doopvorm, is verplicht tot een nieuwe gehoorzaamheid Dat we die enige ware God liefhebben en in zijn wegen wandelen. Dan gaan we ook zingen, Heer, hij maakt me uw wegen door uw woord en door uw geest bekend. En dan voegt onze Heidelberger er nog iets aan toe. En op dat doel, op dat wij hoe langer hoe meer de zonde afsterven en in een godzalig onstraffelijk leven wandelen. Het is net als dat verbrande huis, opdat hoe langer hoe meer die oude verbrande rommel eruit gaat en die nieuwe dingen binnenkomen. Opdat. Zo verplicht de doop u tot een nieuwe gehoorzaamheid. Wat is de doop dan een groot voorrecht, maar wat schept de doop dan ook? Een hele dure verplichting. U weet wel, in het doopformulier wordt eerst gezegd dat de doop nodig is, dat de doop schuldige mensen zijn. Daarna wordt verteld wat de doop inhoudt, het werk van de drie enige God. En tenslotte waartoe de doop verplicht, namelijk tot een nieuwe gehoorzaamheid. Nou, dat staat hier dan ook. Opdat we hoe langer hoe meer de zonde afsterven en een nieuw godzalig leven wandelen. Ja, dat is de opwas, noemt de Bijbel dat, in de kennis en in de genade van de Heer Jezus Christus. En Paulus zegt dat hij een goede reuk is van Christus. En Petrus heeft het over de opwas. En ja, het hele Nieuwe Testament gaat er een beetje over. He? Wees heilig, want ik ben heilig. Dat is eigenlijk de grote zaak van een wedergeboren Christen. De grote zaak is dat hij door de oefeningen des geloofs en door dat functionerend geloof meer en meer aan het beeld van de Zoon gelijkvormig wordt. Dat is de grote zaak in het christenleven. Dat God zijn eigen beeld terug wil zien. Dat hij mensen wil zien die beantwoorden aan zijn bedoeling, waar die genade Gods meer en meer handen en voeten krijgt. In een gehoorzaam leven. In een biddend leven. Henoch wandelde met God. En er was niet meer. Daniel. Een zeer gewenste man. De Bijbel staat vol met voorbeelden van mensen die door God zijn stilgezet en vervolgens dat nieuwe leven hebben beoefend. En dat moet ook vandaag nog zo zijn, want God is echt nog niet veranderd op dat punt en de Bijbel ook niet. Ja, maar dat is zo moeilijk. Kijk nog eens naar dat doopvond. Dat doopvond, dat wil ons toch ook wat zeggen. Dat doopwater, dat droogt toch niet op. Dat kruisje en het stempel staat er gewoon op. En denk u, ja, God nou, het werk wel begrip, maar het niet afmaakt. God maakt zijn werk echt wel af. Alleen, we moeten niet lui worden. Lui in de dingen van het koninkrijk. God ongehoorzaam. Ja, maar dat kan toch niet. Kind van God kan. Jona wil toch ook niet naar Nineveh. En Petrus werd in het evangelie tot driemaal toe bestraft. De eerste keer door de Heer Jezus. Die zegt, ga achter mij, Satan. De tweede keer werd hij bestraft door de Heer Jezus nadat hij had verloochend. En de derde keer werd hij door de apostel Paulus in Galaten 2 bestraft. Een van de allergrootste in het koninkrijk Gods had dus voortdurend onderwijs, bestraffing ook nodig. Goed, dus die opwas in de kennis en in de genade. Dus let op de doop, want dat wil de doop ons prediken. Ten slotte hebben we er nou wat van gezegd, het teken, de betekenis. En ja, hoe kan ik dat nou tegen u vertellen? Wat is het fundament voor al die waarheden die ik aan u verteld heb? Voor de vergeving, voor de vernieuwing enzovoorts. En dat dat nou allemaal met de doop wordt gesymboliseerd en ook wordt verduidelijkt, dat de Heer daardoor verzekert. Heeft de kerk dat misschien bedacht, of heb ik dat zelf een beetje bedacht of zo? Natuurlijk niet, u begrijpt wel. Dat hebben we in Gods woord gevonden. Ik herhaal nog even wat ik vanmorgen las. Iemand, de dominee Pauwen trouwens. En die zegt, ja, de Heere schenkt eerst de beleving van zijn geest. En vervolgens onze hele beleving worden getoetst aan Gods woord. Er zijn ook wel belevingen die niet van God komen. Die komen van mezelf, van de duivel of van mensen. Daar heb je niks aan. Dus die belevingen die worden getoetst aan Gods woord. Worden zelfs ook gewerkt door Gods woord en door Gods geest en getoetst aan Gods woord. Maar zo is het ook bij de doop. En al die waarheden die nu met die doop samen, die worden getoetst. Die worden tegen het licht gehouden van Gods woord. En waar heeft Christus dat dan gezegd? En hoe weten we dat nou, dat dat bloed van de Heer Jezus reinigt van de zonde? Nou, in de eerste plaats, in de inzetting van de doop. Hoe weten we nou dat de Heer Jezus dat heeft ingevuld? Nou, dat staat gewoon in de Bijbel. De Heer Jezus zegt tegen de discipelen, ga dan henen, onderwijs al de volken. Die moeten onderwijzen en dopen. Dus die inzetting komt bij hem vandaan, dat heeft ons de Bijbel verteld. En daarom zeggen we daar amen op, want de Bijbel is Gods woord, het woord van de Heilige Geest. Waar tegen niks te zeggen valt. Daar zijn we. In de tweede plaats, dat die doop nou zo'n hele grote betekenis heeft. En dat Gods kinderen door die doop worden versterkt in het geloof. Dat staat ook in de Bijbel in Markus 16, vers 16. Wie geloofd zal hebben en gedoopt zal zijn, die zal zalig worden. Dus die geloofd is, dat gaat voorop. En daarna gedoopt. Kom volgende week nog wel terug op de kinderdoop en zo. Hoe die verhouding precies is en waarom wij kinderen dopen. Maar hier gaat nu even over de doop in zijn wezen. Dus die geloof zal hebben. En ondersteuning daarbij de doop krijgt. Die wordt zalig. En wie niet gedoopt is. Dat kan ook wel in uitzonderingen. Hoewel wij van de uitzonderingen in de Bijbel nooit regels mogen maken. God kan ook hele kleine kinderen onmiddellijk zalig maken, maar dat is geen regel. Maak van de uitzonderingen in de Bijbel en van de uitzonderingen in uw leven nooit de regels. Maar houd u voor de regels aan het voortdurende herhaalde onderwijs van de Heilige Geest in de Bijbel. Dat is de regel wat God in de Bijbel voortdurend herhaalt en zegt. En wie niet geloofd zal hebben, die zal inderdaad verdoemd worden. Zo staat in Markus 16. En de Heer Jezus die zegt in het Johannes-evangelie, de toorn Gods blijft op hem. Is al op hem, die blijft ook op hem. Moet u misschien van de week eens over nadenken. Als u nou de toevlucht niet hebt genomen tot de Heer Jezus, dan bent u niet een fijne kerkganger. Echt, ik zeg dat uit liefde. Ik zeg dat ook tegen mezelf. Dan ben jij niet een goede dominee of zo. Als wij nooit de toevlucht hebben genomen tot de Heer Jezus, dan ligt de toorn Gods op ons. Moet je over nadenken. Wat dat nou is, dat we Gods rechtvaardig oordeel verdiend hebben. En dat we buiten de Heer Jezus voor God niet kunnen bestaan. Ja, maar nou gaat het zo klemmen. Ik hoop dat het gaat klemmen in uw leven. Want er wordt geen mens bekeerd en gaat klemmen in het leven. Dat is de weg die God inslaat. Echt waar, daar gaat het klemmen in ons leven. Dan kunnen we ons met een redenering recht. Dan kunnen we ook niet zeggen van ja, maar het, nee, dan moet er iets gebeuren en ik weet alleen niet hoe. Dan gaan we het wel beamen, die toorn Gods op ons ligt. Ja, dan kom je misschien in zonder schild terecht. Nou, Dat is ook weer niet de bedoeling. Psychische ziekten en zonde, dat zijn twee onderscheiden zaken. Weet u waar u ermee terecht moet? Bij die zaligmaker. Aan zijn voeten. Hij is zo volkomen gewillig om u de weg te wijzen. Hij kwam om die toorn Gods te dragen. En voor de zondeschuld te betalen. En dan komen we nog wat verder bij het onderwijs van de doop. Het is dat de wedergeboorte van de herstelling. Het herstellende werk van de Heilige Geest. Dat begint met de wedergeboorte. En dat wordt dan voleind door de dagelijkse bekeer. Zo wordt dat voorgesteld. Het bad der wedergeboorte. En de afwassing der zonde. Dat is een citaat uit Titus 3 en Handelingen 22. Dus dat de doop een symbool is van de reiniging. Een symbool van de vernieuwing. Staat in de Bijbel. Titus 3 en Handelingen 22. En zo is dat het onderwijs van Gods Geest. Gemeente, is tijd. We gaan eindigen. Nu bent u, hoop ik, allemaal gedoopt. En als u dat niet bent, probeer dan toch in de weg der middelen gedoopt te mogen worden. Want dat is een heel groot voorrecht. Als je het teken en zegel van de doop hebt ontvangen. Maar we zullen volgende week zien dat het uitwendig waterbad natuurlijk dat niet wegneemt, maar de bedoeling. Ik hoop niet dat u genoeg hebt aan het teken. Maar dat de Heer door zijn geest dat in ons hart wil brengen. Misschien zegt u, dat vind ik zo moeilijk, dan ben ik wel gedoopt. Dan ben ik al wat ouder geworden. En dan ben ik wel heel oud geworden. Ja, dat is heel erg als u dan alleen het teken, maar niet de betekenis hebt ontvangen. Dan wil ik u wel zeggen dat u ernstig te vermanen bent. Echt. En dat we dat maar nooit naast ons neer moeten leggen. Wij hebben gezondigd, u en ik ook. Maar ik wil u ook zeggen, dat de Heer Jezus nog nooit iemand de weg stuurt. Als u een voorbeeld kunt vinden in de Bijbel, dat de Heer Jezus zei, voor iemand die met diepe vragen bij kwam, ja, ik heb er nu even geen tijd voor, kom een andere keer nog eens terug, of dan moet u mij dat maar zeggen. Misschien zegt u, ja, maar de rijke jongeling, de Heer heeft hem geen onderwijs gegeven. De Heer heeft hem het heerlijkste onderwijs gekregen wat hij maar kon krijgen. Jongen, bekeer. Verkoop het spul dat je hebt, kom achter mij aan. Je mag mijn discipel worden. Dat heeft de Heer tegen hem gezegd. Heb het niet gedaan, dat is een ander. Maar die heeft hem wel uitgenodigd. Volg mij. Dus ik zou zeggen, buig dan je knieën maar. En ga maar naar die God toe en zeg, Heere, wil u mij ook alsjeblieft onderwijzen. En dan doet u de Bijbel maar open en dan gaat u maar lezen. Begin maar in Johannes Evangelie of in Matthäus Evangelie. En doe u dat maar bidden, zeg, Heere, het is toch niet een woord van mensen, maar dat is toch het woord van u. Wil u dan ook tegen mijn hart wat zeggen? En als u dat zo doet, dan zeg ik niet dat de Heer dat vanzelfsprekend en weet ik veel wat. Maar dat staat wel in de Bijbel. Bid. En u zal gegeven worden. Klopt. En u zal opengedaan worden. Niet op uw tijd, op Gods tijd. En tenslotte zegt u misschien ja. Heb die doop ontvangen. Dan breng ik er nooit zoveel van terecht. En dat die grote zalig maar steeds weer de eerste. Hij heeft dat ingezet. Dan kunt u ook alleen maar eindigen in de lof van hem. En God, u zal ik even geloven. Omdat gij het hebt gedaan. Amen. Slotzang, gemeente, Psalm 80 vers 11. 80 vers 11 is de slotzang.
verheft nu uw harten tot God en ontvangt de zegen des Heren. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doet zijn aangezicht aan u lichten en zij u genadig. De Heere verheffen zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen.